Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden, met dank aan het Leiden University Center for Arts and Society, ofwel het LUCAS, spreek ik met dokter Jan-Rik van Rookhuizen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 2018 met de later door de Gruyter gepubliceerde dissertatie Herodotus and the Topography of Xerxes' Invasion, Place and Memory in Greece and Anatolia. Daarna is Jan-Rik zich als onderzoeker gaan richten op de Acropolis in Athene, met bijzondere aandacht voor het, tussen aanhalingstekens, Parthenon. In 2023 ontving hij de KNW Early Career Award voor dat onderzoek. En in datzelfde jaar verscheen bij uitgeverij Prometheus het boek De Acropolis van Athene, dat Jan-Rik schreef samen met emeritus hoogleraar klassieke archeologie Erik Moorman. In het kader van de Week van de Klassieken, dit jaar van 4 tot en met 14 april georganiseerd, maakte ik met Jan-Rik een bijzonder tweeluik. Jan-Rik, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Maar waar neem je ons de komende 2 weken mee naartoe?
Ik wil jullie graag meenemen naar wat misschien wel de meest iconische site is in de Griekse oudheid. En dat is de Acropolis van Athene. De Acropolis van Athene is een hele grote rots in het midden van wat nu een miljoenenstad is, de stad Athene, die daar hoog bovenuit torent en waar in de oudheid een van de voornaamste heiligdommen van de Griekse wereld was.
Ja, heel interessant. En ja, goed, veel daarvan komt samen in jouw onderzoek en in het boek ook dat je hebt geschreven met Erik Moorman. En daarin even een stap terug, want hoe is de Acropolis, waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben, maar hoe is ja, die site, die rots, ooit eigenlijk persoonlijk in jouw leven en vervolgens ook in je professionele, je wetenschappelijke carrière terechtgekomen? Vanwaar de fascinatie juist met die plek?
Nou ja, ik denk dat iedereen de Acropolis natuurlijk eigenlijk kent. Ik ben zelf al natuurlijk al heel lang van jongs af aan al gefascineerd door de Griekse oudheid. En de Acropolis is iets dat je eigenlijk altijd al wel kent. Dat betekent nog niet dat je dan ook in je onderzoek met de Acropolis meteen gaat bezighouden. Ook omdat het een site is die natuurlijk al honderden jaren uitgebreid bestudeerd wordt. Dus het is ook een site die misschien wel intimiderend is om te bestuderen. Maar ik ben er eigenlijk bijgekomen door mijn promotieonderzoek. En mijn promotieonderzoek ging over de Perzische oorlogen in Griekenland. En in die Perzische oorlog werd ook de Acropolis aangevallen door de Perzen. En op die manier kwam de Acropolis een beetje op mijn pad. En toen bleek dat de archeologie van de Acropolis zo fascinerend, mysterieus en interessant is, dat ik daarna het plan heb opgevat om de Acropolis uitgebreider te gaan bestuderen. En dat heb ik gedaan.
Ja, en in die zoektocht voor jezelf eigenlijk, dat onderzoek, die reis die je gemaakt hebt en nog altijd maakt, neem je ons mee. Ja, heel interessant. Ja, waar gaan we het dan precies in tijd over hebben? Als we de Acropolis even in tijd en ruimte plaatsen, Athene heb je al genoemd. Maar waar, welke kaders moeten we precies voor ons zien als we het dan nu over de Acropolis gaan hebben?
Ja, dat is een hele brede periode, kun je zeggen. Omdat de Acropolis een site is die van de verste, de oudste oudheid tot op de dag van vandaag natuurlijk bestaan heeft. En het is dus een site die een enorm lang leven heeft geleden. Als we het puur over de oudheid hebben, dan zou je het kunnen laten beginnen bij de bronstijd. Dus dan hebben we het over de Mykeense periode. En dan gaan we verder tot in de Archaïsche periode. En dan komen we uiteindelijk aan in de klassieke periode. En uiteindelijk wordt Griekenland natuurlijk ook een onderdeel van het Romeinse Rijk. En dan zitten we in de Hellenistisch-Romeinse periode.
Allerlei fases dus. Genoeg te bespreken in deze dubbele aflevering. Maar laten we beginnen met de bronnen. We bestrijken dus een lange, brede periode. Welke bronnen heb je tot je beschikking als wetenschapper als je wilt bouwen aan een verhaal? Wilt komen tot een reconstructie van het verleden? Van de tijdlijn zogezegd van de Acropolis?
Nou ja, als we de oudheid willen bestuderen, dan is een van de dingen waar je altijd tegenaan loopt van we hebben niet genoeg bronnen. We weten eigenlijk maar heel erg weinig. We hebben helaas geen teletijdmachine die we in kunnen stappen om bijvoorbeeld te achterhalen hoe de Acropolis er in het verleden uitzag. We hebben in dit geval wel redelijk wat tot onze beschikking. En eigenlijk zijn dat grosso modo twee verschillende soorten bronnen. Dus we hebben aan de ene kant textuele bronnen en aan de andere kant archeologische bronnen. En textuele bronnen, die zijn er in Athene heel erg veel, omdat Athene in de klassieke periode, en dan hebben we het over de 5e en de 4e eeuw voor Christus, echt het epicentrum was van ja eigenlijk de artistieke en literaire productie in de Griekse wereld. En daarom zijn er gewoon heel erg veel teksten van historici in de oudheid, van tragedieschrijvers, van filosofen, van redenaars, die de Acropolis noemen. En dat zijn dus allemaal kleine brokstukjes die je kan gebruiken om te begrijpen hoe de Acropolis er in die periode aan toe was. Daarnaast is er in Athene nog iets bijzonders aan de hand. En dat is dat Athene heel erg veel inscripties heeft geproduceerd. En dat kwam eigenlijk door het feit dat Athene in die periode een democratie was. Een hele radicale democratie. Waarin dus natuurlijk heel veel besluiten werden genomen door de volksvergadering. En in heel veel gevallen is het zo dat die besluiten ook op steen moesten worden gehouden. En heel veel van die stenen zijn op de Acropolis terechtgekomen en hebben vaak ook met de Acropolis te maken. Dus die inscripties op steen in het Oud-Grieks, die zijn ook cruciaal bij de bestudering van de Acropolis. Dat zijn de textuele bronnen. Daarnaast heb je dus ook archeologische bronnen. Met archeologische bronnen, dat is een hele brede categorie waar natuurlijk ontzettend veel onder valt. Eigenlijk het tastbare materiële, de tastbare materiële cultuur die je maar kan bedenken, is belangrijk bij de bestudering van de Acropolis. En dan kun je het hebben over de tempels zelf, de gebouwen zelf die op de Acropolis staan, die nooit zijn verdwenen. Die omringd werden waarschijnlijk door een soort woud aan allemaal votiefgeschenken die op de Acropolis stonden. En dan hebben we het bijvoorbeeld over marmeren en andere stenen beelden, aardewerk, bronzen objecten. Al die objecten die je nu in de musea kunt zien, die waren in de oudheid natuurlijk een onderdeel van dat landschap. En ook die zijn belangrijk bij de bestudering van de Acropolis.
Ja, misschien een grote vraag, maar juist, nou, zou je kunnen zeggen tussen aanhalingstekens, die veelheid aan bronnen eigenlijk voor de Acropolis door de tijd heen. In dit geval al die verschillende bronnen die je naast elkaar kan leggen, die je misschien aan elkaar kan proberen te passen en die elkaar misschien versterken dan wel ontkrachten in sommige gevallen. Is dat nou als wetenschapper een luxe positie dat je die veelheid aan bronnen hebt als je je op de Acropolis richt? Of maakt het misschien in sommige opzichten ook moeilijker?
Ik denk dat die twee antwoorden elkaar niet uitsluiten. Dus aan de ene kant is het een luxe positie. Dus het is geweldig dat je al die bronnen hebt om zo'n site te kunnen bestuderen. Was het maar zo dat we dat voor de hele oudheid en voor alle plekken hadden. Nou, in dit geval hebben we dus redelijk veel. Tegelijkertijd is die veelheid aan bronnen ook een obstakel. Omdat je kunt natuurlijk niet alles tot in detail bestuderen. En je ziet ook dat in het onderzoek dat naar de Acropolis geweest, mensen zich vaak concentreren op bijvoorbeeld één gebouw of één type bron dat over de Acropolis gaat. Terwijl je in feite alles bij elkaar moet nemen en alles moet bestuderen, alles tegelijk moet bestuderen om het overzicht te bewaren. En ik denk ook dat er in het verleden bepaalde dingen niet zijn opgemerkt, omdat onderzoekers zich gedwongen voelden om maar één stukje van de puzzel te bekijken.
Dus jij zegt eigenlijk van onderzoekers, wetenschappers, richt je altijd op het geheel en kijk uit met inzoomen.
Dat is een mooie boodschap. Ik besef ook dat uiteindelijk niet altijd mogelijk is, want je hebt natuurlijk maar beperkte tijd, beperkte middelen om dat allemaal te doen. Maar het is in ieder geval wel een streven dat iedereen zou moeten hebben.
Na de bronnen kunnen we ons nu gaan richten op de tijdlijn, waarbij we dan tussen grote aanhalingstekens naar het begin zouden willen gaan. Is er een moment aan te wijzen waarop de Acropolis, die plek, die rots, een rol gaat spelen binnen een samenleving of wellicht bewoond wordt? Jan-Rik noemde al de bronstijd, maar is dat het moment?
Nou, de bronstijd gebeurt er zeker wat op de Acropolis. Alleen ik kan helaas geen heel duidelijk afkappunt geven waarin waar het allemaal begint. En dat heeft ermee te maken dat de Acropolis in die periode eigenlijk heel slecht bekend is. Omdat de Acropolis, zoals ik al zei, in de jaren, de eeuwen daarna, de millennia daarna altijd in gebruik is gebleven. En daarom zijn ook de archeologische resten uit die periode vaak veel minder goed bekend. Omdat ze gewoon ofwel verwoest zijn of niet goed gedocumenteerd zijn door de archeologen, zeker in de 19e eeuw. Dat maakt het lastig om precies te reconstrueren wat er gebeurt en wanneer dat gebeurt. Maar ik denk dat de Acropolis ook al veel eerder dan die late bronstijd al een soort focus had. Hetzij voor bewoning, hetzij voor als heiligdom.
In hun boek pakken Jan-Rik en Erik Moorman het verhaal van de Acropolis eigenlijk op met de Mykeense tijd, de late bronstijd. Dan hebben we het ruim genomen over een groot deel van het tweede millennium voor Christus. Jan-Rik, zou je ons in dat verhaal mee willen nemen?
Ja, nou, zoals ik al zei, het blijft ergens een beetje onduidelijk. Maar wat we wel zeker weten is dat de Acropolis een vesting was in de late bronstijd. En dat komt omdat er gewoon vestingmuren zijn gevonden. En daar zijn er zelfs nog een aantal van op dit moment zichtbaar op de Acropolis. We weten dat Mykeense muren zijn door het type muurwerk dat heel anders eruit ziet dan het muurwerk dat in latere periodes is gebouwd. Nou ja, als je muren vindt, dan moet er natuurlijk ook iets binnenin die muren gestaan hebben. Want anders hebben die muren niet zoveel zin. En de aanname die eigenlijk altijd gedaan wordt, en ik heb ook geen reden om daaraan te twijfelen, is dat er inderdaad een soort paleis op de Acropolis zal zijn geweest. Met een paleis bedoelen we een plek waar een lokale heerser zijn residentie had. En dat kan ook gekoppeld zijn geweest aan een heiligdom. En dat lijkt dan heel erg op wat we elders in de Griekse wereld wel goed kennen. En dan heb ik het over sites zoals Mykene of Tyrins op de Peloponnesos, waar heel duidelijk ook vergelijkbare burchten eigenlijk hebben bestaan. En waar veel meer van bewaard is, ook binnen in die burchten. Dus naast de vestingmuren zijn ook veel meer resten van gebouwen bewaard gebleven. Nou, zoiets is voor de Acropolis ook voorstelbaar.
En is er dan al sprake van een Athene? Of is er sprake van een vesting waarvan we de naam niet kennen uit de bronnen?
Nou, de naam is niet bekend uit de bronnen, tenzij je Homerus, bepaalde passages in het werk van Homerus wil volgen en op basis van die passages misschien wil zeggen dat daar iets van een reflectie uit de Mykeense tijd in zit. Want Athene wordt twee keer genoemd in de werken van Homerus. Eén keer in de Ilias, één keer in de Odyssee. En daar wordt dan gesproken van dat er een huis van Erechtheus, een oude koning van Athene, in Athene is. En dat is interessant. Er wordt in de Odyssee ook gesproken van dat Athena, de godin, naar Athene vliegt om dat huis van Erechtheus te bezoeken. En het interessante daar is dat de naam Athene voor de godin exact hetzelfde is als de naam van de stad. En dat zet je aan het denken. En het is dus ook mogelijk dat de godin Athene heel veel te maken had met die stad Athene. Dus het is mogelijk dat de stad naar haar genoemd is. Ofwel dat de godin naar de stad genoemd is. En dat zij dus eigenlijk de beschermvrouw van Athene is. En daarmee ook Athene genoemd werd.
Ja, en dat is meer een discussie die dan eigenlijk later in de klassieke periode gaat spelen. Of plaats je dat ook echt al in die...
Nou, het probleem daarbij is dat die bewuste passages in de Ilias en de Odyssee, die worden wel eens gezien als latere zogenaamde interpolaties in de tekst. Want eigenlijk zouden we denken dat Athene in de bronstijd helemaal niet zo belangrijk was. Dan is het zwaartepunt van de Griekse wereld ligt dan op de Peloponnesos. Dus die eerder genoemde steden zoals Mykene zijn dan belangrijk. Athene eigenlijk niet zozeer. Maar ja, hoe bewijs je dat die passages een interpolatie zijn in de tekst? Want de teksten die we hebben, de handschriften die we hebben, die bevatten wel degelijk die aanduidingen van Athene. Dus daar is discussie over of Athene wel of niet inderdaad oorspronkelijk in die epe van Homerus heeft gestaan. Een reden waarom het misschien een latere interpolatie zou kunnen zijn, is dat de Atheners van latere datum het eigenlijk niet konden verkroppen dat zij niet in het epos van Homerus zouden zijn genoemd. En dan krijg je dus de mogelijkheid dat ze misschien ergens een zinnetje erin hebben gewerkt.
Heel interessant. En een interessante discussie ook. Een zijstap nu. Is er over die vroege periode, de eeuwen naar de latere archaïsche periode toe, is er iets te zeggen over de omgeving? Mogelijke bewoning rond de Acropolis in de late bronstijd? Een nederzetting? Of verschillende losse dorpen? Eventuele groei en ontwikkeling in die periode? Is daar iets over te zeggen?
Ook weer heel erg lastig. En dat als specifiek over de omgeving van de Acropolis weten we misschien nog minder dan van de Acropolis zelf. En dat komt omdat er natuurlijk nu een enorme metropool dat hele gebied bestrijkt. En je hebt in zo'n enorme stad als Athene van vandaag de dag, heb je alleen maar de mogelijkheid om de archeologie, om het verre verleden echt goed te begrijpen, als je toevallig net opgravingen kan doen op een plek waar geen bewoning, geen moderne bewoning is. Nou, dat is er. Er is natuurlijk wel her en der zijn er opgravingen geweest in Athene. En daaruit blijkt wel dat er inderdaad bewoning was, ook al heel ver terug in de tijd, nog voor die late bronstijd. Maar uit die kleine sondages die er dan als het ware geweest zijn in de stad, kunnen we niet een heel volledig overzicht krijgen van hoe groot die stad eigenlijk was. Ik vermoed dat het geen hele grote stad geweest zal zijn. Nogmaals, dan zouden we misschien wel meer hebben verwacht van bijvoorbeeld opmerkingen in de epe van Homerus. Ofwel aanwezigheid van meer spectaculairdere archeologische resten uit die periode, die er helaas dus niet zijn. We hebben geen aanwezigheid van lineair B, het schrift dat de Mykeense Grieken gebruikten om hun taal in op te schrijven. Dat is niet in Athene gevonden, tot nu toe in ieder geval. En er is ook geen sprake van de monumentale graven, de zogenaamde beehive tombs, dus de graven in de vorm van bijenkorven, die we elders uit Griekenland wel heel veel kennen. Die zijn in Athene eigenlijk helemaal niet gevonden. En dat lijkt er toch op te duiden dat de stad die er ongetwijfeld wel was, misschien niet het aanzien had van plekken als Mykene.
Ja, nou, heel interessant. Interessante periode ook, die we nu langzaamaan gaan verlaten als we naar het moment gaan dat, nou ja, eigenlijk voor het eerst zou je kunnen zeggen in de geschiedenis op die tijdlijn de Acropolis een plek wordt waar tempels gebouwd worden, waarin het, ja, eigenlijk de status van paleis, misschien, hè, die Mykeense bewoning verliest en een heilige plek wordt. Ja, zou je ons in die verschuiving eens mee kunnen nemen? Wat gebeurt er precies? En ja, zitten we dan inderdaad zo in die 7e, 6e eeuw voor Christus? Ja, wat gebeurt er eigenlijk in het landschap, maar vooral dan gericht op die Acropolis, waarom die verschuiving van bewoning naar heilige plek plaatsvindt?
Ja, dat is inderdaad. We zitten dan in de archaïsche periode, zoals we die noemen. Die loopt tot aan het jaar 480 voor Christus. We zien dan in de hele Griekse wereld dat de Mykeense burchten, die zijn dan inmiddels verlaten. We hebben aan het einde van de bronstijd een gebeurtenis die we nog niet heel goed begrijpen. Maar dan stort de Mykeense beschaving in. Dat is dan ook meteen het einde van het gebruik van het lineair B als schrift om het Grieks in op te schrijven. Nou, dan treden er een aantal eeuwen in die we de zogenaamde donkere eeuwen noemen. Al weten we inmiddels ook dat die donkere eeuwen helemaal niet zo heel donker waren. We zien in het aardewerk zien we eigenlijk vooral continuïteit in die periode. Die dan eigenlijk verder gaat tot inderdaad tot in die latere archaïsche tijd. Wat we in Athene zien, en dat lijkt ook wel een beetje op wat er bijvoorbeeld ook in Mykene en op andere sites uit die bronstijd gebeurt, is dat de voormalige paleizen of de voormalige residenties van de heersers, dat die zich tot heiligdommen ontwikkelen. Dus in Mykene is het ook bekend dat er tempels werden gebouwd op de voormalige residentie van de koning van Mykene. Nou, in Athene lijkt dat ook te zijn gebeurd. Als we dus even aannemen dat er een paleis was op de Acropolis, dan wordt dat eigenlijk vanaf de, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen vanaf de, misschien wel vanaf de 8e eeuw, vindt er steeds meer verering plaats. Dat weten we door votiefgaven, dus kleine objecten, vooral van metaal, die in de opgravingen van de Acropolis zijn gevonden. En die duiden op een cultische functie voor de site. Veel meer dan dat het in het verleden was geweest. Nou, dat er is dus sprake van verering, steeds meer, terwijl de eeuwen vorderen. En in de 6e eeuw krijgen we dan de eerste monumentale tempels die op de Acropolis worden gebouwd. Nogmaals, sluit niet uit dat er al eerder tempels zijn, maar daar hebben we vrijwel geen archeologische aanwijzingen voor. En al helemaal geen textuele aanwijzingen dat die er zijn geweest. Maar in de 6e eeuw worden er enorme tempels op de Acropolis gebouwd die heel erg duidelijk maken dat het dan voornamelijk een heiligdom is geworden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hier nog even op door. Want Jan-Rik, impliceert het ontstaan van heiligdommen op de voormalige residenties, die paleizen, mogelijk dus ook op de Acropolis, impliceert dat een speciale heilige connectie, mogelijk met een verder verleden, gerelateerd aan die plekken, of is het vooral de Mykeense connectie als een belangrijke plaats waar die paleizen stonden, die een soort status aan die plekken gaven?
Ik denk dat we vooral moeten denken in termen van de architectuur uit die periode. De Mykeners waren in staat om enorme paleizen te bouwen met enorme blokken, voorzien van vestingwerken. Ik denk dat die structuren heel indrukwekkend waren voor latere Grieken. En misschien waren zij vergeten wie daar, waar die structuren voor dienden. Maar ze waren nog wel altijd aanwezig in het landschap. En zo ook dus op de Acropolis vermoedelijk. En het is heel erg logisch, en dat is een proces dat we heel veel in Griekenland zien, is dat oude ruïnes die nog in het landschap staan, dat die worden vereerd door en dat die een nieuwe functie krijgen als heiligdom. En wat daar op de Acropolis dan specifiek heel erg bij interessant is, is dat we de cultus van de oude koning Erechtheus, die is heel centraal op de Acropolis. En kennelijk was er dus een soort herinnering aan een verleden waarin koningen op de Acropolis hadden gewoond. En wie weet is die cultus van Erechtheus uit de klassieke periode en later een reflex daarvan. Een herinnering aan aan dat koninklijke verleden.
Wat ook gelijk een hele interessante kwestie is die daar eigenlijk opkomt met Erechtheus. Veel mensen zullen misschien denken, oh ja, het Erechtheion, dat ken ik, dat kennen we. Bekend terrein. Maar juist daar zit een interessante discussie waar jullie ook, waar Erik en jij in het boek ook een alternatief voor opperen ten opzichte van wat misschien het klassieke, letterlijk het klassieke verhaal is van dat Erechtheion. Zou je ons in die discussie en in inderdaad misschien ook die koningsverering die daar op de Acropolis plaats heeft gevonden, juist in die archaïsche periode, zou je dat eens toe kunnen lichten?
Ja, het Erechtheion is inderdaad een bekend gebouw, zeker onder luisteraars die wellicht in Athene zijn geweest of die het wellicht op school hebben meegekregen, iets van de gebouwen op de Acropolis. Het Erechtheion is nu de naam van het gebouw met het marmeren gebouw, een kleinere tempel op de Acropolis, waar karyatiden in zitten. Dus dat zijn die vrouwen die een gedeelte van het dak ondersteunen. Die naam Erechtheion impliceert de tempel of het heiligdom van de algenoemde koning Erechtheus, waar hij dus vereerd werd. Nou is die identificatie van dat gebouw met de Karyatide als het zogenaamde Erechtheion eigenlijk, volgens mijzelf en volgens andere onderzoekers, niet houdbaar. Die naam is er in de 17e eeuw aangegeven, toen onderzoekers naar de Acropolis kwamen. Eigenlijk een soort proto-archeologen zou je kunnen zeggen. De Acropolis was op dat moment nog een heel druk bebouwd en druk bewoond fort, een Turks fort, waar overal huizen stonden, zelfs op de plekken die nu eigenlijk open gebied zijn. En die tempels die staken daar eigenlijk een beetje zo bovenuit als marmeren gebouwen boven de latere Turkse bebouwing. En ja, dat de tempel met de Karyatide was dus een van de voornaamste gebouwen die uit de oudheid resteerden. Nou wilde het geval dat die vroege bezoekers in de 17e, 18e eeuw, die kenden wel alle bronnen over de Acropolis uit de oudheid. En daarin wordt inderdaad gesproken over een Erechtheion op de Acropolis, waarin Erechtheus vereerd wordt. En zij namen gewoon aan dat dat dan wel dat gebouw met die Karyatide zou zijn geweest. Nou, die opvatting uit de 17e eeuw, die is min of meer ongewijzigd. In ieder geval in grosso modo ongewijzigd. In details is er altijd heel veel over gespeculeerd, maar in grosso modo is die tot ons gekomen tot op de dag van vandaag. En daarom wordt dat gebouw nog steeds het Erechtheion genoemd. Maar als je echt in de bronnen gaat duiken en zeker ook die textuele referenties naar het Erechtheion allemaal onder elkaar zet, dan moet je tot de conclusie komen dat dat niet het gebouw met de Karyatide geweest kan zijn. En dat het eigenlijk een gebouw was dat in het midden van de Acropolis moet zijn geweest. En in het midden van de Acropolis hebben we een fundament van, dus daar is eigenlijk een restant van een gebouw dat waar de meeste toeristen nu niet eens geen enkele aandacht aan schenken, maar waar een grote tempel heeft gestaan. En ja, als je de aanwijzingen uit de bronnen onder elkaar zet, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat dat gebouw wel eens heel goed het echte Erechtheion geweest kan zijn. En dat haakt weer heel mooi aan de discussie die we net hadden over het Mykeense paleis, omdat wordt aangenomen dat we daar, precies in het midden van de Acropolis, dat daar dat Mykeense paleis zou moeten hebben gestaan. En er zijn ook wel wat archeologische objecten gevonden die uit de Mykeense tijd stammen. Die zijn allemaal daar in het midden van de Acropolis gevonden. En het is dus ook logisch om aan te nemen dat als daar dat Mykeense paleis was geweest, dat de latere Atheners datzelfde paleis zouden zijn gaan vereren als het Erechtheion. Dus als de plek waar de koningen van wel eer hadden geleefd.
Heel interessant. Als we dan in die archaïsche periode uitzoomen, zogezegd boven de Acropolis gaan hangen, wat zien we dan? Welke gebouwen staan er? Hoe ziet de Acropolis er op dat moment uit? Welke kleuren zien we? Kortom, om het even zo te zeggen, hoe zouden we ons een dagje Acropolis in die archaïsche periode voor moeten stellen? Is daar iets over te zeggen?
Nou ja, ik denk dat de Acropolis in die periode vooral een plek was waar twee grote tempels op stonden. En dan, dat waren tempels die wellicht niet zo groot waren als het zogenaamde Parthenon vandaag de dag. Maar wel, toch wel enorme tempels met zuilengalerijen eromheen. En die ook heel rijk versierd waren met allerlei beeldhouwwerk. Daaromheen zullen ook votief objecten hebben gestaan. Dus heel veel beeldhouwwerk, andere objecten die Atheners en anderen aan de goden hadden geschonken. Dus de Acropolis in die archaïsche periode, en trouwens ook lang daarna, zal misschien wel een hele chaotische indruk hebben gehad. Veel chaotischer dan we vandaag de dag zien. Ik kan me voorstellen dat je de Acropolis, die moet je natuurlijk beklimmen. Je moet een grote trappartij moet je opgaan. Dan ga je door de zogenaamde Propylaia heen, het voorportaal. Nou, dat bestond ook in de archaïsche periode. Was er ook sprake van een soort voorportaal. En als je dan door die deuren binnenkwam, dan ontvouwde zich een landschap met die enorme tempels. En aan de andere kant dus die votiefgaven die allemaal daaromheen stonden. Dus waar je ook keek, zullen er allemaal interessante objecten hebben gestaan. Ook beelden van mensen, beelden van goden, beelden van dieren, die het een heel levendig en dus ook heel druk geheel maakten. En ja, je vroeg naar kleuren. Ik stel me voor dat al die objecten in de regel bont geverfd waren. Er is steeds meer studie ook geweest naar de pigmenten die gebruikt werden in het beeldhouwwerk op de Acropolis. Dus voornamelijk voor de klassieke periode wordt daar nu heel veel onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat de meeste beelden, ook bijvoorbeeld op de tempels, dat die dus niet dat marmer wit, niet het wit hadden van het marmer zelf, maar dat die dus in realistische kleuren beschilderd waren. Nou, voor de archaïsche periode is het misschien wel interessant te vermelden dat de objecten die toen op de Acropolis stonden, die zijn op een gegeven moment in de Acropolis zelf beland, nadat er een enorme verwoesting had plaatsgevonden, waar we misschien nog over te spreken komen. Die objecten zijn dus nooit meer aan de elementen blootgesteld, en daarop is de verf vaak veel beter bewaard gebleven. En als je nu in het Acropolis Museum komt, dan heb je eerst een enorme trappartij in het museum zelf, waar je daarbovenaan zie je een gevelveld, een zogenaamd pediment van een van de tempels die op de Acropolis hebben gestaan. En wat gewoon echt heel mooi is om te zien, is dat daar de verf buitengewoon goed bewaard is gebleven. En dan zie je dus dat die sculpturen eigenlijk bont geverfd zijn geweest.
Ja, heel interessant. En ook heel interessant kijk je ook even in, ja, hoe je voor je bijna een soort van historische sensatie om inderdaad dat idee te krijgen. De kleuren, ja, die letterlijk de kleuren zijn die mensen in die archaïsche periode ook hebben kunnen zien. Van dichtbij op de Acropolis zelf, maar ook van ver af van ergens in de omgeving van de Acropolis. Want ja, als we het hebben over grote tempels, moet ons dan echt voorstellen groot als in imposant vanaf ver te zien. En echt ook een soort van, hè, zoals de Acropolis misschien nu, maar ook in die klassieke periode bekend is, komt een soort van ja, eikpunt, markering in het landschap. Was dat in de archaïsche periode inderdaad ook al echt het geval? Dat je zo van ver af, ook vanaf zee kon je al zien, daar is de Acropolis, daar gebeurt het?
Ik denk het zeker. En de Acropolis is natuurlijk een berg van, ja, op sommige plekken tot 120 meter hoog. En die rijst op uit het landschap daaromheen. De zee is niet zo heel ver daarvan verwijderd. Athene ligt verder ook in een, ja, in een soort, je zou kunnen zeggen, een redelijk plat gebied. Wat op zichzelf weer omringd wordt door hogere bergen. Bergen die ook hoger zijn dan de Acropolis zelf. En ik kan me voorstellen dat als oude Grieken over die bergen trokken, dat je dan opeens die vlakte ziet met daar binnenin de Acropolis en die tempels daarop. Dat moet echt ook een heel indrukwekkend effect hebben gehad. Nou, de tempels stonden daar natuurlijk, die bont geschilderd waren. Maar we moeten ook nog denken aan eventueel aan het metaal dat dus ook op de Acropolis geweest zal zijn en dat in de zon zal hebben geglinsterd. We hebben ook beschrijvingen van later datum dat er op de Acropolis een heel groot beeld van Athena stond dat van brons was gemaakt en waarvan ze had natuurlijk een speer bij zich, zoals de godin Athena. En de punt van die speer die glinsterde in de zon en die was dus ook van ver heinde en verre zichtbaar, ook voor de mensen van zee. Dus de Acropolis is wel degelijk, ja, echt het is niet alleen maar voor ons een indrukwekkende site omdat het uit de oudheid komt, maar ook voor Grieken zelf, voor de Atheners zelf, moet het een hele indrukwekkende site zijn geweest.
Een indrukwekkende site, toen en nu. Jan-Rik noemde al een verwoesting waar we het nog over zouden gaan hebben. En als we de tijdlijn volgen en naar het einde van de archaïsche periode gaan, is de volgende stap de welbekende klassieke periode. En die periode gaan we uitgebreid bespreken in deel 2 van dit tweeluik over de Acropolis. Maar Jan-Rik, dat slot van de archaïsche periode en de brug naar de klassieke periode, zou je ons in dat deel van het verhaal mee willen nemen?
Ja, nou dat begint dan eigenlijk met het einde van de archaïsche periode. Want we hebben dus een hele indrukwekkende Acropolis waar tenminste 2 enorme tempels op zijn gebouwd, waar de Atheners al hun geld aan hebben gespendeerd om de goden en dan in het bijzonder de godin Athena te eren. Tegelijkertijd broeit er iets in het oosten van het Middellandse zeegebied, in het oosten van de Egeese Zee, hebben we de zogenaamde Ionische opstand, waarbij Griekse steden aan de westkust van het huidige Turkije, dus Klein-Azië, in opstand komen tegen het Perzische Rijk. Het Perzische Rijk is op dat moment een enorme macht in het huidige Iran, het huidige Turkije en andere gebieden daaromheen beslaat. En de Perzen hebben het ook voorzien op Griekenland. Ze willen Griekenland innemen. We weten niet precies waarom. Misschien omdat ze gewoon een claim hebben om de hele wereld onder hun heerschappij te brengen. In ieder geval is het dan zo dat de Perzen twee enorme expedities lanceren om Griekenland bij het Rijk te voegen. Nou, in eerste instantie in 490 voor Christus is dat onder koning Darius, die met de macht op de kust van Attica, waar Athene ligt, landt. En dan vindt de slag bij Marathon plaats, waar de Atheners het van de Perzen winnen. Nou, dat was een enorme, glorierijke gebeurtenis voor de Atheners, waar ze later ook echt prat op gingen dat ze die Perzen daar in de pan hadden gehakt. Dan lukt het dus om Athene om onafhankelijk te blijven van dat Persische Rijk. Maar 10 jaar later, in 480 voor Christus, dat jaartal is belangrijk omdat dat dan ook het einde van de Archaïsche periode inluidt voor ons. In dat jaartal komen de Perzen terug onder leiding van Xerxes, de nieuwe koning. En hij lanceert zowel een zeemacht als een landmacht die heel Griekenland in gaan nemen. En dat is een beroemde historische gebeurtenis. Het heeft ook tot meerdere films geleid. Ik denk nu aan de film 300, waarin het gaat over de 300 Spartanen die in de zogenaamde slag bij Thermopylae in het midden van Griekenland heel dapper weerstand proberen te bieden aan de Perzen die op dat moment tot in midden Griekenland zijn geraakt. Nou, dat plan, ze bieden natuurlijk weerstand, maar dat mislukt. En dan lukt het de Perzen om eigenlijk door te stoten naar de hoofdprijs van hun hele expeditie. En dat is natuurlijk Athene en dan in het bijzonder de Acropolis. En het lukt de Perzen dan om Athene in te nemen en de Acropolis te verwoesten. Dus onze belangrijkste bron van deze gebeurtenissen, dat is Herodotus, de beroemde geschiedschrijver. Die zegt dan, de Perzen namen de Acropolis in en brandden de hele Acropolis plat. En dan is het dus gedaan met die prachtige tempels waar we nu nog de restanten van kunnen zien in het museum van de Acropolis. Dan komt er een einde aan aan die periode van vroege bloei uit de 6e eeuw.
Moeten we dat ook echt als een symbolische daad zien, dat er die vernietiging van de Acropolis?
Ik denk het wel. Het is best wel moeilijk om tempels in de as te leggen, om tempels te vernietigen. Ik bedoel, daar heb je echt heel veel mankracht voor nodig. Je hebt er heel veel energie voor nodig. Toch hebben de Perzen dat kennelijk gewild. En er is ook een inscriptie uit Iran, uit Persepolis, uit de plek waar de hoofdstad eigenlijk van het Perzische Rijk. Die inscriptie gaat niet zeker over de Acropolis, maar zou wel degelijk bedoeld kunnen zijn. In die inscriptie zegt Xerxes zelf dat hij in een van de landen die onder zijn heerschappij vielen, en hij vond dat Griekenland ook onder zijn heerschappij viel, ook al is het hem uiteindelijk nooit gelukt om het helemaal te veroveren, dan zegt hij dat daar een gebouw was, een plek was waar de demonen werden vereerd, waar dus goden werden vereerd eigenlijk die in de Iraanse, de Persische religieuze optiek geen echte goden waren. Xerxes zegt dat hij het aanbidden van die goden op die plek heeft gestopt. Nou, we weten dus niet of dat over de Acropolis gaat, maar het zou wel heel goed kunnen. Het laat in ieder geval zien dat de Perzen dat soort dingen wilden bereiken op de plekken die zij in hun gebied hadden. De tempels die gingen dus, als we Herodotus mogen geloven, in vlammen op. En dat moet natuurlijk ook een enorme symbolisch effect hebben gehad. Niet alleen maar op de Perzen zelf en op hun onderdanen, maar ook op de Atheners. En dat moet een enorme, ik denk een traumatische gebeurtenis zijn geweest. Vergelijkbaar met het instorten van de Twin Towers in New York op 11 september 2001. Nou zijn dat natuurlijk geen tempels, maar dat zijn wel iconische gebouwen geweest in de skyline van New York. En dat die gebouwen dus naar beneden vielen, dat moet vergelijkbaar zijn geweest met tempels op de Acropolis die ook dus in vlammen op zijn gegaan.
En ook echt iets wat je in de archeologie terugziet.
Ja, daar zeg ik meteen bij dat daar dus heel veel discussie over is in hoeverre dat de verwoesting van de Perzen in 480 voor Christus, in hoeverre dat die aangetoond kan worden in de archeologie. Maar tijdens de opgravingen van de Acropolis, en die zijn eigenlijk voornamelijk in de 19e eeuw hebben die plaatsgevonden, aan het einde van de 19e eeuw, vonden de archeologen lagen diep in de Acropolis eigenlijk, waarvan zij vonden dat die materiaal bevatten dat, waaronder dus die restanten van de oudere tempels. En zij vonden dat dat zogenaamd perzershoot was. Dus dat was de naam die ze daarvoor gebruikten in het Duits. Perzershoot betekent perzenpuin. Dus dat zouden de restanten zijn geweest van alle objecten die op de Acropolis stonden voordat de Perzen daarheen kwamen in 480 voor Christus. En later, misschien wel tot wel 30 jaar na die invasie, zouden de Atheners die brokstukken, die restanten in de Acropolis hebben gebruikt als opvullingsmateriaal of misschien zelfs wel ritueel hebben begraven om op die manier schoon schip te maken en de Acropolis klaar te maken voor verdere bebouwing.
En daarmee, met die verwoesting, zijn we aan het einde gekomen van een boeiend, heel interessant verhaal van Dr. Jan-Rik van Rookhuizen van de Radboud Universiteit over de Acropolis in Athene. In het eerste deel spraken we over de vroegste geschiedenis van die zo beroemde plek en over de archaïsche periode die daarop volgde. Maar het verhaal gaat verder. En dat hoor je binnenkort in deel 2. Ben je benieuwd naar dat vervolg? Zorg dan in ieder geval dat je Oudheid volgt daar waar jij podcast luistert door op het plusje of op volgen te klikken. Dan verschijnt die tweede aflevering binnenkort tijdens de Week van de Klassieken 2024 automatisch in je podcast app. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.